Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de ruimtevaart. Voer voor jongens en meisjes boekavonturen. Maar ook een sector die in Nederland goed is voor ruim 2 miljard euro. Vandaag is Maarten Schippers, CEO van Airbus Defence and Space Netherlands, bij me. Vanuit Leiden en Oegstgeest maakt dit bedrijf onderdelen en instrumenten voor raketten en zonnepanelen voor satellieten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En straks wil ik weten waarom jullie vinden dat er een 3D-printer op de maan gezet zou moeten worden. Eerst drie stellingen waarop je met ja of nee mag antwoorden. Een raket bouwen is in de basis hetzelfde als een vliegtuig bouwen.
In de basis wel.
Ja. Maar uiteindelijk in principe ja. Elon Musk is een aanwinst voor de ruimtevaart.
Zeker.
Als China naar de maan gaat, moeten we ons daar zorgen over maken.
Die is lastiger. Daar zou ik nee antwoorden.
Oké. Maar hier spreekt de CEO van een bedrijf dat ook zaken doet in China?
Nee.
Nee, dus het is geen politiek correct antwoord, bedoelt u?
We gaan het er zo over hebben, misschien.
Okay. Ja. Driekwart van de zonnepanelen op de satellieten, de Europese satellieten, komt bij jullie vandaan.
Ja.
Waarom hebben we juist in Nederland die kennis?
Ja, die kennis hebben wij al van oudsher eigenlijk op weten te bouwen. Als onderdeel van Fokker nog destijds. En het is een combinatie van een aantal competenties die je moet hebben. Denk aan mechanisch, thermisch en elektrisch. Als je dat combineert, dan kom je uiteindelijk tot bijvoorbeeld een oplossing voor een zonnepaneel wat niet op de aarde zit, maar echt de ruimte in gaat.
Ja, het gaat echt dus terug naar de tijden van Fokker.
Ja absoluut. Bijna 50 jaar geleden.
Hollands Glory.
Ja, zeker.
En het is anders dan een zonnepaneel bij mij op het dak of op het kippenhok van Bas van Werven.
Ja, zeker anders. Kijk, in de basis zijn natuurlijk zonnecellen die energie opwekken. Maar wat je hier op aarde hebt, bijvoorbeeld, je hebt last van regen, je hebt last van wind, dat heb je allemaal niet in de ruimte. Maar in de ruimte heb je veel meer straling bijvoorbeeld waar je mee te maken hebt. Je hebt te maken met gewicht, het moet allemaal de ruimte in gelanceerd worden. Dus hoe lichter het is, hoe beter.
Mm-hmm.
Ik heb nu geen stukje bij me, maar een zonnepaneel kun je in principe van een paar vierkante meter gewoon met één hand kun je die optillen, zo licht is het. Nou, dat kun je niet met een zonnepaneel op je dak.
En dat komt omdat het moet hier robuuster zijn vanwege de weersomstandigheden?
Nee, het moet juist licht zijn om in de ruimte te...
Snap ik, maar het moet hier zwaarder zijn op aarde vanwege de weersomstandigheden.
Onder andere, ja. En daarnaast, een zonnepaneel wat de ruimte ingaat moet tegen die lanceringskrachten kunnen. Dus dat begint te trillen en allemaal dynamische krachten op dat zonnepaneel. En het zonnepaneel mag natuurlijk niet breken. Want als het breekt, dan is eigenlijk je missie verloren. Want dan kan de satelliet geen energie krijgen.
Nee, want het is heel simpel. Eigenlijk die zonnepanelen die jullie maken voor die satellieten, dat is de drijfveer. Zonder dat is een satelliet nutteloos.
Ja, als de zonnepanelen hun energie niet op kunnen wekken, dan is eigenlijk, tenzij er een andere energiebron aan boord zit, maar de zonnepanelen zijn vaak de primaire energiebron, is de missie, kun je verloren beschouwen. Ja.
Maakt het dat dan ook een hoogtechnologisch productieproces waar jullie mee bezig zijn?
Absoluut. Ja, je moet denken dat gebeurt in een cleanroom omgeving. Dus er mag geen stofdeeltjes en dergelijke mogen ertussen komen. Je mag natuurlijk ook geen cellen hebben die gaan breken. Want je kan er niet zomaar even bij in de ruimte om het te repareren.
Nee.
Dus je moet zeker weten dat het goed is. Dus het is een heel strak georganiseerd, met veel checks ertussen, tussen de verschillende stappen, om ervoor te zorgen dat dat ding ook echt doet in de ruimte waarvoor je hem ontworpen hebt.
Ja. En nou is dat natuurlijk, het is uiteindelijk ook gewoon zaken doende werken. Wat is het, 300 mensen bij jullie?
Ja,
jaaromzet zo tussen de 80 en 100 miljoen?
Ja, inderdaad.
Ja, dus het is ook natuurlijk gewoon, als CEO van een bedrijf kijk je daarna en denk je, ja, dit is mijn zaak, dit is gewoon, het moet goed lopen, het moet strak lopen. Maar het heeft ook iets van het avontuurlijke. Het is namelijk de ruimtevaart. Dus als jullie product gelanceerd wordt, kijken jullie dan met z'n allen mee in de kantine?
Dat hangt er een beetje vanaf. Zeker kijken mensen live mee met lanceringen. En ja, het ligt er een beetje aan. Bijvoorbeeld, je hebt lanceringen waarbij zowel onderdelen van ons op de raket zitten als op de satelliet die op de raket zit. Dus ja, dan is het extra speciaal als je dan zo'n lancering kan meemaken.
Ja.
Mensen zijn natuurlijk ook wel heel erg gepassioneerd over het vak wat ze doen.
Ja. En nog even om te kaderen, jullie bedrijf, dus of uw bedrijf, zullen we juf? U zeggen, ik weet het niet, ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Ja. We maken er juf van.
Graag.
Jouw bedrijf, tenminste, dus Airbus Defence and Space Netherlands. Hoe groot zijn jullie als speler in Europa als je kijkt naar de Europese ruimtevaart?
Nou, wij zijn in Nederland zijn wij de grootste speler. Nou is het natuurlijk relatief makkelijk omdat Nederland een klein land is.
Mm-hmm.
Als je kijkt in Europa, zijn we als onderdeel van Airbus een van de twee grote spelers. En dat biedt natuurlijk allerlei ingangen. Maar onze omzet, waar ik het net over had, is voor 80% extern. Dus dat gaat niet naar onze interne moederorganisatie. Maar dat gaat bijvoorbeeld voor missies van ESA, van NASA of commerciële klanten. Dus naar het buitenland.
Ja, en dan een belangrijk ESA-project waren die Ariane 5 raketten.
Absoluut.
Inmiddels zitten we aan Ariane 6, volgens mij.
Yes.
Maar Ariane 5, dat waren onze eigen Europese raketten. Europa's trots. Moet je zo een beetje zien. Wat heeft uw bedrijf daaraan bijgedragen? Jouw bedrijf, doe ik het weer. Jouw bedrijf. Om toch, als het over ruimtevaart gaat, vol respect.
Word je formeel.
Toch nee, u, ja.
Nee, eigenlijk gedurende de hele Ariane-familie. Dus dat is niet alleen Ariane 5, maar ook de 4 en eigenlijk vanaf 1. En waar we nu mee bezig zijn, Ariane 6. Die biedt Europa onafhankelijke toegang tot de ruimte. Mm-hmm. En je moet je voorstellen, zo'n raket, 60 meter hoog... 80 tot 100 miljoen euro, Ariane 5 was iets duurder. Er zitten allerlei partijen aan tafel die gezamenlijk zo'n raket moeten weten te bouwen en te lanceren. Nou, ondertussen hebben we er al meer dan 100 gelanceerd. En met een gigantisch hoge betrouwbaarheid. Ja. En dat is natuurlijk waar klanten, satellietbouwers, op zitten te wachten. Want ja, je wil natuurlijk niet dat je missie faalt met jouw satelliet aan boord.
Nee, en die raket dus in wezen, het was de eerste stelling, is niet veel anders dan een vliegtuig bouwen. Maar een raket maken is natuurlijk toch ook anders dan een vliegtuig bouwen.
Ja, tuurlijk zitten er verschillen. Hè, maar in die stelling moest je het zwart-wit neerzetten. Want in de basis is het gewoon high-tech. Je ontwerpt iets, je ontwikkelt iets en je zet het in elkaar. Mm-hmm. En uiteindelijk doet het als het goed is. Maar je hebt natuurlijk met ruimtevaart, wat ik net ook al een beetje aangaf. Je kan er niet zomaar even naartoe om iets te repareren, zoals een vliegtuig. Die hebben allemaal reparatieschema's. Anders bij vliegtuigen is, als je het hebt over mensen... Kun je het wel goed vergelijken met de human spaceflight. Dus bijvoorbeeld nu SpaceX, die een stel astronauten naar het ISS heeft...
Ze zijn net aangekomen bij het International Space Station.
Dan komen daar nog extra eisen bij kijken. Want je wil natuurlijk niet dat die mensen verongelukken.
Nee. Nou, dat lijkt me wel prettig inderdaad, als dat niet gebeurt. Ja. Dus dan zijn dat nog eens extra punten waar naar gekeken moet worden. Het is vooral natuurlijk de lancering, denk ik, het spannendste moment. Het moet dan die enorme druk weerstaan.
Ja, dat is absoluut een van de spannendste momenten, zo niet de spannendste. Ja, zeker. Ja. Want er gaat van alles trillen en die motoren beginnen te starten. Ja, dat zijn een hele hoop mogelijke momenten waarop iets fout kan gaan.
Ja, en dan is het dus zo dat jullie daar toch... Ik probeer weer even die kantine bij me te halen. Worden dan, naar goed Brabants gebruik, kaarsjes gebrand... om voor de goede afloop? Of
nee,
is het,
dat is tegenwoordig niet meer echt zo.
Het is ook niet nodig.
Nou, kijk, als je kijkt naar Ariane 5... die heeft zo'n betrouwbaarheidstrekrecord... dat eigenlijk van, we weten eigenlijk wel dat het goed gaat.
Ja.
Dus het is meer een soort seriematige productie die we daarvoor hebben neergezet. En hetzelfde geldt voor de meeste zonnepanelen ook. Ook al zijn het vaak zonnepanelen voor verschillende soorten missies. Dat kunnen dus bijvoorbeeld missies naar Mercurius of de zon zijn. Maar het zijn ook voor het Europees navigatienetwerk seriematige zonnepanelen die we bouwen. En dus dan weet je wel, van, nou, het heeft zich bewezen, het heeft getest. Natuurlijk moet je zeker weer al die tests doorlopen. Maar als het dan eenmaal afgeleverd is...
Dus ja, de spanning er in zekere zin vanaf.
Ja, in die zin wel. Ja, en gaan we doen.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Later deze week spreek ik met astronaut André Kuipers... sterrenkundige Vincent Ikke en Pieter Nel Leeveld van de TU Delft. En eerder sprak ik met Jeroen Rotteveel van ISIS Space. Vandaag de gast Maarten Schippers, CEO van Airbus Defence en Space Netherlands. We hadden het dus over de Ariane 5 en de opvolger van de Ariane 6, originele naam. Wordt nu ontwikkeld. De helft goedkoper moet die worden volgens mij, hè?
Ja.
Hoe kan dat eigenlijk?
Nou, wat je ziet is, Ariane 5 is al meer dan 20 jaar geleden ontwikkeld. En toen zat de wereld nog een beetje anders in elkaar. Ondertussen hebben wij andere spelers op het veld mogen welkomen. Namelijk bijvoorbeeld Elon Musk. Mm-hmm. En om daarmee te kunnen concurreren... want het is natuurlijk geen overheidsfeestje, zo'n raket die je ontwikkelt... Mm-hmm. moet natuurlijk ook wel viable business worden. Dus we moeten er ook geld aan kunnen verdienen, als Europa zijnde. Dus daar werd een target neergezet. Van ja, kijk, als je ziet wat Elon Musk kan doen... dat moeten wij ook kunnen doen. Naast natuurlijk altijd de behoefte om onafhankelijke toegang te hebben tot die ruimte.
Maar was de Ariane 5 dan 2 keer te duur? Hebben jullie er zoveel winst op gemaakt?
Van, wat je nu ziet, wat een lancering gemiddeld kost... is die inderdaad relatief duur, ja.
En hoe kwam dat dan?
Nou, omdat wat ik zei, 20, 30 jaar geleden...
Ja, was de wereld anders, maar...
Nou, toen hebben ze dus in die 20 tot 30 jaar... zijn er wel steeds cost improvements geweest. Mm-hmm. Maar uiteindelijk op basis van het concept wat je destijds ontworpen hebt... met de toenmalig beschikbare materialen, technologie... Ja, dat is natuurlijk heel erg hard ontwikkeld in de tussentijd.
Ja.
En dat kun je nu allemaal gaan toepassen in die opvolger, namelijk de Ariane 6.
En wat zit er bijvoorbeeld voor nieuwe techniek in vergeleken met de Ariane 5?
Nou, andere materialen. Maar ook als je kijkt naar de fabriek die wij daarvoor hebben neergezet, is dat gebaseerd op heel andere principes dan 20, 30 jaar geleden. Toen werd alles met het handje gedaan. Foutgevoelig en arbeidsintensief. Op maandag heb je misschien wat mindere kwaliteit, omdat mensen een zwaar weekend hebben gehad.
Ik hoop het niet. Ja.
Nee, maar dat komt voor.
Maar je hebt maandagochtend raketjes.
Dat had je in het verleden wel, ja.
Ja, net zoals je maandagochtend auto had.
Je ging er wel uit dan in bijvoorbeeld bepaalde testfases. Ja. Maar dat is allemaal wel een stuk kostenefficiënter. En nu hebben we robots in die fabriek staan.
Die hebben nooit de last van maandagochtend.
Nee, die zijn niet ziek. Nee.
Hoe verdien je eigenlijk geld aan een raket?
Dat is eigenlijk een heel normaal businessmodel. Dus wat je ziet is, je koopt spulletjes in. Je bouwt ze samen en je krijgt er een prijs voor als je het verkoopt aan je klant.
Ja.
Dus eigenlijk is dat niet anders dan bijvoorbeeld de high-tech-industrie.
Nee.
Wat ruimtevaart wel een beetje uniek maakt, is vaak zie je dat de nationale overheden ook geïnteresseerd zijn, ook belang hebben bij die ruimtevaart. Dat kan een maatschappelijk belang zijn.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld voor de monitoring van uitstoot. Het heeft een economisch belang, want de belastingbetaler, elke euro die erin stopt, die krijgt er bijna 5 euro voor terug. En het is een strategisch belang voor een land.
Mm-hmm.
Je begon net al even over China, hè, en over andere grootmachten. Die onafhankelijkheid, het veilig communiceren met elkaar, dat is ook van belang voor bijvoorbeeld Nederland.
Ja. Ja. Voor elke euro die je erin stopt, krijg je 5 euro terug.
Ja.
Dat klinkt als een piramidespel. Hoe werkt dat? Dus als burger, als overheid stopt een euro in een Ariane 6 project, en dan elke burger, we verdienen daar met z'n allen aan?
Ja. Dan verdien je dus, hè, wat je erin stopt, krijg je met een factor 5 ongeveer terug.
Hoe werkt dat?
Nou, bijvoorbeeld de overheid, wij praten in technology readiness levels.
Mm-hmm.
Een technisch verhaal misschien. Maar dat is een technologie die je wilt gaan ontwikkelen om toe te passen in bijvoorbeeld een nieuwe lanceerraket of een zonnepaneel systeem. De overheid investeert dan geld samen met de industrie. Ja, want die moeten ook bijdragen om tot een bepaald niveau te komen.
Mm-hmm.
Op basis waarvan je kunt zeggen van oké, nou is het volwassen genoeg. Nu kunnen we het vervolgens commercialiseren. Nou, maar vervolgens vindt er wel een return on investment terug naar bijvoorbeeld Nederland. Door de industrie die ervan profiteert in werkgelegenheid, orders, commerciële business. En dat stroomt dus ook weer terug in de kas. En dus ook weer terug naar de belastingbetaler. Ja.
Dus als we zullen het er straks over hebben, over investeringen. Dan zit er een volkomen logica in vanuit jouw oogpunt om veel meer in dit soort technologieën te investeren.
Ja, ik ben misschien natuurlijk een beetje biased,
ja.
Omdat ik erin werk. Maar ja. Ik zeker... Zou ik daarvoor willen pleiten om meer geld vrij te maken. Omdat het een interessante business is, ook voor Nederland. Ja. Ja.
Nou, even over dat wat er allemaal mogelijk is. Want op jullie website staat, ook voor de toekomst leggen we de lat hoog. Welke informatie hebben we nodig over 15, 20 jaar? Welke technologie die nu nog niet bestaat, moeten we daarvoor ontwikkelen? Wat zijn de antwoorden erop eigenlijk?
Ja, dat is heel divers. Je kan praten over technologie. Wat ik net al aangaf, als je Ariane 5 vergelijkt met Ariane 6... is het een wereld van verschil in termen van technologie. Dus hoe ziet het model er over 15 jaar uit? Hebben wij zometeen satellieten die we op de aarde in elkaar zetten en dan pas lanceren? Of stoppen we alle grondstoffen in een raket en gaan we pas in de ruimte assembleren?
Dat behoort tot de mogelijkheden.
Dat behoort tot de mogelijkheden. He, in de teaser, de 3D-printer op de maan. Dat is een serieuze overweging.
Ja, want hoe zit dat? Een 3D-printer op de maan? Waarom?
Nou, dan hoef je niet al dat gewicht wat je op aarde hebt, in die samenbouw, het volume wat je daarmee creëert,
ja,
eerst in de ruimte te brengen, kant en klaar. Met die lanceringskrachten die erop acteren.
Mm-hmm.
Met de kans dat het dus kapot gaat. Nee, je maakt het in de ruimte op de plek waar je het nodig hebt.
Ja, dus dan die 3D, want dit is een serieus plan, hè? Dit is niet iets alleen maar een fantasie, maar hier wordt serieus over nagedacht.
Ja, absoluut.
Ja, dus dan hebben we dus een 3D-printer. Dat is iets anders dan ik nu heb gebruikt om het draaiboek wat hier voor me ligt uit te printen. Die wordt naar de maan gebracht. Wanneer zou dat moeten gebeuren?
Ja, dat is een beetje de glazen bol waar je me nu naar vraagt.
Ja.
Maar ik denk over een jaar of 15 is dat zeker mogelijk.
Oké, en dan is daar een onbemande 3D-printer die we vanuit aarde kunnen besturen?
De vraag is of die onbemand is. Want we zijn natuurlijk ook druk bezig als wereld. Als Europa en Amerika. Om mensen naar de maan te krijgen.
Ja.
En als
maar neem ons eens mee, zo'n 3D-printer, wat gebeurt daar? Hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me erbij voorstellen?
Nou, je neemt, net zoals wat je op aarde doet eigenlijk, om in elkaar te zetten. Je koopt een 3D-printer, je ontwikkelt hem, Bedrijven die ontwikkelen dat. Er wordt samengesteld door allerlei onderdelen. Nou, je gaat die onderdelen dus naar de maan brengen in dit geval dan. Of in een satelliet om de aarde. En je brengt de grondstoffen naartoe. En daar kun je dus ter plekke maken wat je op dat moment nodig hebt.
En wat kan die bijvoorbeeld maken?
Ja, dat hangt er vanaf.
Wat hebben we nodig op de maan van een 3D-printer?
Nou, het ligt eraan als je daar komt.
Ik heb er niet eens in een huis, dus ik probeer me voor te stellen wat er dan op de maan voor nut zou kunnen hebben.
Nou, je kan in het kader van de kolonisering, dus hè, stel je hebt daar een ruimtekolonie op die maan staan, maar dat kan ook in het International Space Station bijvoorbeeld al zijn. Dat je daar ter plekke, bijvoorbeeld, er gaat iets kapot. En een astronaut moet, het ISS moet naar buiten om iets te gaan maken.
Kun je 3D-printen? Kun je
ter plekke maken, want anders moet je wachten tot het vanuit de aarde geleverd wordt, totdat je het kan inbouwen.
En dit is het begin eigenlijk van een permanente basis dan. Niet alleen dus in het Space Station, maar ook op de maan zou je dus dan zo kunnen opereren.
Als je iets verder denkt, dan is eigenlijk dat ook weer de springplank naar de rest van het zonnestelsel. Dus ik denk de eerstvolgende het station is Mars.
Ja, met de vanzelfsprekendheid zeg je het alsof je het hebt over een ruim broodje halen ergens.
Nou ja, je ziet dat daar de wedloop enigszins veranderd is. In het verleden zag je dat naties naar de maan wilden.
Ja.
En nu zie je dat naties naar de maan willen om vervolgens de stap verder te maken. En dan is Mars de eerst volgende logische stap.
Ja, en de maan is een tussenstapje op weg naar Mars. Maar dan moet die raket natuurlijk, want er zal toch een raket dan richting de maan moeten om die 3D-printer daar af te leveren. Gisteren hadden we het met Jeroen Rotteveel, die van ISS Space, wereldkampioen in die kleine satellietjes, zo groot als een melkpak. Yes. Hadden we het over het ruimtepuin en over de aantallen satellieten die rondom de aarde zweven. Dus dan moet je wel een beetje doorheen manoeuvreren met je raket. Is dat een probleem voor de toekomst?
Nu is dat nog geen probleem. Maar wat je wel ziet is dat die langzamerhand die toegang tot die ruimte. Ik maak altijd de vergelijking van als je de aarde van een afstandje bekijkt, is het eigenlijk een soort bijenkorf. En eromheen zwermen een hele hoop bijtjes. En naarmate dus de toekomst dichterbij komt, zul je zien dat er meer bijtjes blijven zwermen om die aarde heen. En daarmee wordt het dus lastiger als nieuw bijtje om er doorheen te schieten naar een andere baan om die aarde of naar een missie wat verder weg. Nou, naar de toekomst toe kan het een probleem worden. Als je nu ziet wat bijvoorbeeld Elon Musk aan het doen is met die Starlink-constellatie.
Dat zijn enorme aantallen satellieten.
Dat zijn duizenden, tienduizenden satellietjes. Zij het niet zo groot. Net als bijvoorbeeld wat Jeroen Rotteveel gisteren aangeeft. Die zijn ook niet zo groot, die melkpak-satellieten. Maar ze zorgen wel weer voor een beweging om de aarde waar je omheen moet zien te manoeuvreren.
En zelfs een botsing met zo'n melkpak-satellietje kan fataal zijn.
Ja, zo'n zonnepaneel, wat ik aangaf, is superlicht. En er hoeft maar een deeltje van een vierkante centimeter doorheen te schieten. Want je moet je voorstellen, het gaat met een paar kilometer per seconde. Hè. Zo hard komt dat binnen. Ja, dan is gewoon het hele zonnepaneel is kapot. De satelliet is kapot. Een tijdje geleden in het nieuws is het geweest dat ik twee satellieten op elkaar botsten. Nou, dat geeft zo'n enorme hoeveelheid kleiner, maar ook ruimtepuin. Wat een gevaar kan worden voor bijvoorbeeld ook alles wat wij hier op aarde doen. Want we zijn op aarde ook gewoon afhankelijk van de ruimtevaart en de toepassingen daarvan.
Ja, want als dat wegvalt, dan valt de aarde in zekere zin misschien wel stil. We zullen het er straks over hebben. Nog even over het ruimtepuin. Want dan is daar een oplossing voor te bedenken. Zijn jullie daarmee bezig?
Ja, absoluut. Er zijn verschillende oplossingen te bedenken van heel...
Want ik begreep dat we nu met een soort vuilnisbelt werken. Eigenlijk gaan die satellieten die we niet meer gebruiken, die gaan naar een soort parkeerstrook en daar klonteren ze een beetje samen.
Ja, nou je hebt verschillende banen, ze noemen dat parkeerbanen om de aarde, waar je inderdaad dan de satelliet naartoe manoeuvreert. En die blijft dan tot in oneindigheid eigenlijk zijn baantjes draaien. Nou, SpaceX heeft natuurlijk een Tesla de ruimte ingestuurd. Dat is eigenlijk ook per definitie al ruimtepuin, hè, want er zat geen toepassing op. En als je wat dichter bij aarde bent, dan verbrandt het in de atmosfeer. Nou, en dat is ook een oplossing. Maar wat je zou kunnen bedenken is, je zou ze kunnen wegschieten met een laser. Naar deep space, ethisch gezien, kun je daar natuurlijk ook je vraagtekens bij stellen.
Dat is een beetje toch alsof je vuilnis over de heg bij de buurman gooit.
Ja, eigenlijk wel.
Maar ja, het huis naast ons is niet bewoond. Dus
nee, dus
is wel
dan maakt het niet zo heel veel uit. Nee. Maar het is natuurlijk je probleem vooruitschuiven. En dat is niet de verantwoordelijkheid die, die bij de wereld past, denk ik. Zeker niet bij ons. Dus wat je nu ziet zijn verschillende initiatieven om een soort ruimtevrachtwagens, vuilnisauto's, naar die banen te sturen.
Ja.
Die dan vervolgens met een grijparm of met een net zo'n satelliet naar binnen weten te hengelen. Nou, en dan kun je naar je verbeelding natuurlijk de vrije loop laten. Dan zou je zo'n satelliet kunnen demonteren.
Mm-hmm.
En dan vervolgens die materialen weer hergebruiken. Om iets nieuws te maken.
En allemaal daar in de ruimte?
Dat doe je dan in de ruimte, ja. Dus dat is waar de verschillende partijen in de wereld ook over aan nadenken zijn. En ook al aan het ontwikkelen zijn.
Weet je wat nou zo fascinerend is? Dat je er, nogmaals, je praat er al over alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Misschien realiseer je bijna niet meer als je erin werkt hoe bijzonder het is wat je nu net allemaal zegt.
Ja, ja, het klinkt absoluut tot de verbeelding. En het is super knap. Ook als je naar ons bedrijf kijkt. Er werken 300 professionals die de dag dagelijks doen. En voor hun is het inderdaad redelijk normaal.
Gesneden koek.
Als je dan inderdaad even een stukje afstand neemt, ook als ik het thuis probeer uit te leggen, ja, dan zitten ze ook aan te kijken van hoe dan?
Ja,
ja. Nee, super knap.
Ik denk dat het droom is voor veel kinderen ook om zo'n grijparm thuis te hebben. Voor ouders ook, dat ze zelf niet over op te ruimen. Goed, vandaag de gast, de BNR's Big Five van de ruimtevaart. Maarten Schipper, CEO van Airbus Defence and Space Netherlands. Wie brengt als eerstvolgende een astronaut naar de maan? NASA, China of toch Elon Musk? Dat bespreken we.
Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Laten we deze week spreken met astronaut André Kuipers, sterrenkundige Vincent Ikke en Pieternel Leeveld van de TU Delft. En eerder sprak ik met Jeroen Rotteveel van ISIS Space. Vandaag de gast Maarten Schipper, CEO van Airbus Defence and Space Netherlands. Ja, meneer Schippers, er is een race eigenlijk gaande, hè, naar de ruimte. Zo mogen we het wel noemen inmiddels, toch, of niet?
Zeker.
Ja. China, India doen mee, die willen nu ook naar de maan. SpaceX van Elon Musk heeft nu dus een tweede bemande raket. Ze zijn na het daar aangekomen bij het International Space Station.
Ja.
Is die race nou goed voor de ruimtevaart? Of verstoort het misschien bepaalde processen?
Ik denk, onderaan de streep is het heel goed voor de ruimtevaart. Want met name die miljardairs die op het toneel verschenen zijn, die triggeren ook de reeds gevestigde orde in het anders kijken naar hoe je zoiets ontwikkelt, hoe je zoiets doet. Dus ook het verdienmodel, hè, want die miljardairs stappen er niet voor niets in. Die zien ook dat het business oplevert en dus onderaan de streep geld overhoudt. En dat challenged ons weer om ook anders na te denken van oké, hoe kunnen wij concurreren? En hoe kunnen wij daar ook ons steentje bijdragen aan die industrie in de wedloop?
Wat hebben jullie bijvoorbeeld geleerd of misschien zelfs veranderd sinds de komst van Elon Musk, Jeff Bezos, die zich ook meldt op het ruimtevaarttoneel?
Ik denk de belangrijkste verandering is, even afhankelijk van welke segment je pakt, hè, want wetenschappelijke missies die kun je niet echt goed daarmee vergelijken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de aardobservatie, naar de raketten, waar we dan anders nu naar kijken is, wat wil die eindklant? En vanuit daar terugredeneren, oké, en wat betekent dat dan? In plaats van, hey, wij hebben een technologie, dat is leuk, dat is mooi, en daarmee gaan we iets maken. En misschien heb jij er wel behoefte aan.
Mm-hmm.
Dus dat is een heel andere mindset.
Beginnen bij de behoefte.
Beginnen bij de behoefte, echt bij die basis. En dan terugredeneren, wat betekent dat dan? Wat mag het kosten? He, wat is de markt er bereid voor te betalen?
Ja. En dat is dus iets anders dan, deze technologie kost nou eenmaal zoveel.
Ja.
Wat betekent dat voor het bedrijf?
Nou, dat ook de mensen op een andere manier moeten gaan werken. Dus wat je ziet is, ja, ik noem het altijd concurrent engineering. In de vliegtuigbouw is het al 40, 50 jaar bekend. Maar je moet samen met verschillende disciplines dus nadenken over een lijstje requirements. Dus waar moet het aan voldoen wat je gaat maken? En wat betekent dat dan? Dus je gaat die requirements ga je vertalen naar verschillende pakketjes werk. En dat moet allemaal met elkaar samen blijven werken om uiteindelijk die pakketjes die zorgen weer dat het eindproduct er is wat voldoet aan die initieel gestelde requirements.
Ja, en zo werk je dat terug eigenlijk dan.
Ja, en je werkt het dus gezamenlijk als een soort iteratief procesje. Terwijl in het verleden eerst werd er naar het systeem gekeken van oké, zo'n raket gaat er ongeveer zo uitzien of zo'n zonnepaneel of zo'n satelliet. Dan gaan we het functioneel bedenken. Dan hebben we uiteindelijk een ontwerp liggen, tekeningen. Oh, en wat gaat het eigenlijk kosten?
Ja, wat gaat die eigenlijk uiteindelijk dan misschien voor de eindklant betekenen?
Ja.
Ja. Nou was er natuurlijk ook best wel skepsis toen Elon Musk zich kwam melden. Die raketten zouden helemaal niet werken, noem maar op en zo. Dus een hemelbestormer zonder dat het nou echt concreet was.
Ik denk voor de gevestigde orde was dat inderdaad zo. Dus men heeft ook nagerekend in de modellen die ze had, of überhaupt die raketten van SpaceX de lucht in zouden komen. En dat uit de modellen bleek dat het eigenlijk niet kon.
Nee.
Dus wat zegt dat? Dat zegt dat die modellen eigenlijk niet goed waren.
Dus of dat ze geluk hebben gehad.
Nou, er zat zoveel conservatisme in. Want ondertussen zie je ook dat die andere spelers het voor elkaar krijgen. Dus het is geen kwestie van geluk, absoluut niet.
Maar, wat, als je met een professioneel oog kijkt naar bijvoorbeeld naar deze week, naar die SpaceX-lancering eerst. Het is nieuws, dus dat we kunnen meekijken. Nu zijn ze dus gedokt, heet dat, aangekomen bij het Space Station. Als je met een professioneel oog daarnaar kijkt, is er dan iets dat opvalt? Is het anders? Doen ze dingen anders?
Nee, niet zozeer in dat moment. Waar je beter naar zou kunnen kijken is wat het verdienmodel daarachter is. En dan zie je dat SpaceX in een relatief korte tijd, daar waar traditionele partijen er jaren over hebben gedaan, 10, 15 jaar voor zo'n ontwikkeling, om dit voor elkaar te krijgen, doet SpaceX dat in relatief weinig jaar.
Hoeveel jaar?
5 tot 10 jaar.
Ja.
Dus echt als je helemaal teruggaat naar de basis. Mm-hmm. En dat is gewoon super knap. En daar leren wij dus ook weer van.
En hoe kan het dat zij zoveel sneller zijn?
Nou, zij hebben wat ik aangaf, hè, ze hebben teruggeredeneerd van wat is nou uiteindelijk ons hogere doel?
Ja.
En hoe kunnen we dat bereiken? Natuurlijk helpt het wel dat je als miljardair de middelen hebt om daar iedereen bij elkaar te halen die je vindt dat nodig is. En alles gecentraliseerd op één plek eigenlijk, waar dus de engineers uit het raam kijkt neer op de productie. Dat is iets wat in Europa niet overal zo is. Kijk, zo'n Europese raket doe je met verschillende partijen, met verschillende landen. Dus wij maken ook maar een paar modules voor die hele raket. Wij bouwen niet de hele raket. Dus je moet samenwerken. En dat, ja, per definitie is dat wat inefficiënter. Dus je moet op een andere manier ook gaan samenwerken om te kunnen blijven concurreren met zo'n Elon Musk of zo'n Jeff Bezos.
En hoe zou je dus anders moeten gaan samenwerken? Meer centraal bijvoorbeeld in Europa?
Centraal, dat concurrent engineering, wat ik net al aangaf.
Ja, maar dus maar als Europese landen bedoel ik? Of als Europese bouwers, laat ik het zo zeggen.
Ja, dan werk je dus samen door, dat kan virtueel. Maar wat we heel veel deden is voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld Ariane 6. Is fysiek bij elkaar zitten in bijvoorbeeld Frankrijk, in Duitsland, dan wel Nederland. Om steeds die afstemmingsmomenten te hebben.
Ja, maar dat betekent dus al een rondreizend circus. Wat ik eigenlijk bedoel is, moet je niet één, zoals Elon Musk al heeft, één plek waar alles en iedereen samen zit?
Nou, als je dat redeneert vanuit een één Europa, zeker. Ja, alleen je hebt natuurlijk met nationale belangen te maken. Waardoor dat, denk ik, niet haalbaar is.
Nee, ik begon natuurlijk ook trots met het feit dat wij als Nederland een grote speler zijn. Dat jullie bedrijf daar een grote speler zijn. Dus het heeft ook iets met nationale trots te maken natuurlijk.
Ja, en ook belang, nationaal belang. Want uiteindelijk, wat betekent het nou voor Nederland, zo'n lancering naar de ruimte toe? Als je daar niet betrokken bij bent, dan ben je per definitie afhankelijk van andere landen als je iets wil en als je iets wil betekenen in die industrie. En met name de toepassingen van ruimtevaart naar ons op de aarde, ja, die verlangt dat je daarin meedoet.
Maar dat is de organisatiekant. De andere kant is ook nog, als je kijkt naar hoeveel sneller ze zijn, dat ze de modellen anders bekijken. Wat hebben we nodig om het te bereiken? Dat gaan we doen. In plaats van een heel conservatief model gebruiken. Ging traditionele ruimtevaart ook niet te stroperig?
Dat was die zeker, denk ik. Ja. Alleen wat je ziet is dat eigenlijk achter ons ligt.
Dus die we durven weer risico's te nemen.
Nou, die inhaalrace is geweest, durf ik te zeggen. En een stuk conservatisme is inderdaad weg. Natuurlijk zul je al te maken blijven houden met betrouwbaarheid. Maar wat je ziet is dat het op een andere manier benaderd wordt. Wat bijvoorbeeld SpaceX deed en wat wij nu ook doen met bepaalde nieuwe zonnepanelen, bepaalde onderdelen van die raket, is je test het door te gaan vliegen. Dus je gaat het gewoon echt lanceren en je leert van de fouten. Dus je weet, je doet eigenlijk een test waarvan je weet hij gaat fout, om te kijken tot waar kun je gaan. Tot waar houden materialen zich. Nou, en dat gebruik je dan weer voor uiteindelijk je echte, voor het echte werk.
Ja,
en daarmee kun je veel sneller die cyclus doorlopen dan wat je vroeger deed.
Ja. Nog even naar een van de eerste stellingen waarmee we dit uur begonnen. Dat was, als China naar de maan gaat, moeten we ons daar zorgen maken. Antwoord was nee. Terwijl er toch ook een concurrentiestrijd gaande lijkt. Dus China, India, Amerika. Ja. Iedereen wil weer naar de maan.
Ja, de nee is met name ook omdat het heel goed is dat meer spelers zich hiermee bezighouden. De zorg die je kunt bedenken is, ja, China is natuurlijk een land met heel veel ambitie. Heeft heel veel slagkracht en middelen. En lange adem. En we weten niet precies wat ze doen en waarvoor ze dingen doen. Dus zolang daar goede afspraken zijn, convenanten, waarin je duidelijk aangeeft van, nou, dit is mijn doel met deze missie, zie ik daar geen problemen. Zie ik het juist als een extra concurrentie, een extra speler als concurrent, waardoor je weer van elkaar leert. Dus dat kan je ook positief uitleggen.
Ja.
Anderzijds, ik denk ook dat dingen die wij hier ontwikkelen in Europa en Nederland, de technologieën, de IP's, ja, die moeten we wel weten te beschermen. Want je wil niet dat een andere natie daarmee vandoor gaat, of een andere partij in de commerciële wereld.
Wie gaat er eigenlijk het eerst weer op de maan staan? Laten we daar beginnen.
Als ik mijn geld zou moeten inzetten, denk ik toch op de Orion-missie. Ja, de Orion-missie is een combinatie van ESA en NASA.
Mm-hmm.
En die is voornemens dus, onder andere met zonnepanelen die van ons vandaan komen, mensen op de maan neer te gaan zetten binnen een aantal jaar. Ja. Volgend jaar begint daar de eerste vluchtcampagne van.
En binnen een aantal jaar, waar hebben we het over dan?
Ja, ik denk 4 tot 5 jaar uit mijn hoofd, hoor. Hou me te goede. Maar wel dat tijdsbestek. Ja. Niet pas over 20 jaar.
En wat hebben we daar te zoeken? Is het meer dan gewoon teruggaan naar je ex? Want dat is het een beetje. We stonden ooit op die maan en nu willen we weer terug. Omdat we begrepen gisteren ook van Jeroen Rotteveel. Het is wat roestig geworden. We weten niet meer misschien helemaal precies hoe het moet. We zijn het weer opnieuw aan het uitzoeken. En daarom gaan we er eerst terug naartoe. Als een soort springplank voor andere missies.
Ja, het is twee kanten op. Enerzijds inderdaad, het is heel lang geleden dat we op de maan zijn geweest. Dus dat zijn we nu weer aan het opnieuw aan het uitvinden. Maar dan vanuit nieuwe technologieën, nieuwe spelers. En als we er eenmaal zijn, ja, wat dan? Dan ga je kijken naar verder de ruimte in. Mars, even beyond, hè? Maar anderzijds ook, wat kun je nou voor de aarde betekenen vanuit die maan? Want André zal natuurlijk morgen uitgebreid bij stilstaan. Als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, zie je eigenlijk hoe kwetsbaar we zijn. En wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen voor dat behoud van die aarde.
Noemen ze ook dat overview effect, hè? Dat hebben veel astronauten. Als ze de aarde verlaten, ze zien dan inderdaad die kwetsbare bol en die vijandige omgeving, dan komt het inzicht des te meer naar boven dat we het moeten beschermen.
Ja, ja, inderdaad. Ook als je André hoort praten, hij zal het morgen zeker ook doen. Je voelt gewoon zelf wat hij daar bijna heeft ervaren. Dat is bijna magisch, zou ik willen zeggen. Ja. Maar ook dus zorgelijk, in die zin.
En dus zouden we vanuit de maan, is dat een mogelijkheid om te kijken hoe we de aarde kunnen beschermen, moet ik het zo zien?
Ja, beschermen. Ja, klopt. Dus je hebt allerlei aardobservatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld in 2007 is er een TROPOMI-instrument gelanceerd. Dat is een Nederlands instrument. Samenwerking van KNMI, TNO en ons. En die meet allerlei stofjes in de atmosfeer. Nou, en die kan dus aangeven, zelfs op individueel niveau bijna, op een schip, wat voor een uitstoot die heeft en of dat kwalijk is. Dus je kan ook zien bijvoorbeeld hoe staat het met het ozongat. Orkaanwaarschuwingen, weersvoorspellingen. Dus al dat soort zaken zie je juist beter vanaf een afstandje van de aarde, ten opzichte als je op de aarde rondloopt zelf.
Het is eigenlijk een observatieplatform naar de aarde toe.
Ja, en dus ook voorspellend en waarschuwend van let op jongens, als we op deze manier doorgaan met z'n allen, dan kan het wel eens een dramatische impact hebben op de continuering van de aarde. Ja, en als samenleving.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, dat is om 11 uur, Ask Me Anything over corona. Maar nu nog de ruimtevaart in de laatste 10 minuten van BNR's Big Five. Met vandaag Maarten Schipper, CEO van Airbus Defence and Space Netherlands. Ik struikel toch nog af en toe over die bedrijfsnaam van jullie,
ja,
dat hoor.
Ja, blijft een woordbreker.
Ja, zeker. Mars, wie is daar als eerste? Gaan we daar
Mars,
ook
nee, dat zou ik niet weten. Nee. Dat vind ik te moeilijk om te voorspellen.
Maar we gaan er wel naartoe.
We gaan er zeker naartoe, ja.
En dan gebruiken we de maan gebruiken daarvoor, hè?
Denk ik wel, ja. Om in één keer naar Mars te gaan, dat is wel zo'n enorme stap. Alleen al de reistijd die je erover doet. En wat je allemaal mee moet nemen. En uiteindelijk wil je ook weten, waarom willen we naar Mars? Hè? Mm-hmm. Waarom doen we dat nou? Wat is het belang daarvan?
Vertel.
Ja, dat is niet aan mij.
Nee.
Ik heb er natuurlijk wel een idee van. Maar dat is misschien ook een stukje jongensdroom.
Ja. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt natuurlijk. Jullie zijn zelf nu met andere dingen bezig. Maan rondom, wat was het, Jupiter, Venus?
Nou, er zijn een aantal manen die om Jupiter heen zweven. En daar gaan een aantal missies naartoe waar wij de zonnepanelen voor leveren. Dus dat is, hoe heet de manen nou? Ik weet het even ook niet meer. Maar in ieder geval, dat is een heel eind weg.
Ja.
Maar aan de andere kant hebben wij ook zonnepanelen geleverd voor een ruimtezonde die zijn rondjes gaat draaien om de zon. En die dus de zonnestormen gaat meten. En dat terugzendt naar aarde om aan te geven van, hé jongens,
dit komt eraan.
Dit kunnen jullie ermee. Hoe ziet dat patroon eruit? Dus dat geeft ons allemaal interessante inzichten in waar we op aarde wat aan hebben.
Ja, want dat is uiteindelijk ook het belang van de ruimtevaart. We hebben er hier op aarde vooral ook iets aan. Vanaf de maan kunnen we observeren hoe het gaat. Bijna alle missies zijn eigenlijk terug te brengen naar wat we er hier aan hebben.
Ja,
we hadden het al over als
in het ISS worden allerlei proefjes, hè, een beetje natuurkunde achter, maar worden proefjes uitgevoerd die we vervolgens weer kunnen toepassen op de aarde.
Ja.
Bijvoorbeeld in vacuüm dingen doen geeft een heel ander effect dan als je het hier in aardse omstandigheden doet. Dat is eigenlijk ook de basis geweest voor een bedrijf als ASML. De core van hun machine is een vacuümomgeving.
De gasten in dit programma stellen elkaar een vraag via de kettingvraag. Gisteren was hier dus Jeroen Rotteveel van IsaSpace de gast. Die had deze vraag.
Nou, Nederland is goed in bepaalde ruimtevaartaspecten. We zijn een niche speler. Maar de afgelopen 30 jaar hebben we vooral een belangrijke rol gespeeld in internationale samenwerkingen. Bijvoorbeeld de Europese ruimtevaartprogramma. En mijn vraag zou zijn, hebben we wel genoeg eigen visie en ambitie om nu die kansen in de ruimtevaart voor Nederland te gelden te maken? Of zitten we nog te veel in een volgende modus en volgen we wat de grote Europese landen willen doen?
Om die vraag te beantwoorden, zou ik eerst willen stilstaan bij überhaupt de visie en de ambitie van Nederland. Wat je ziet is, wat veel mensen misschien zich niet direct realiseren, is wij zijn afhankelijk van de toepassingen van ruimtevaart. Dus als je een dag zou bedenken zonder satellieten, we zetten ze even uit, ja, dan stort eigenlijk je leven in. Je kan niet meer navigeren op je telefoon of in de auto. Je kan eigenlijk niet veel data meer naar elkaar toesturen. Plaats, tijdbepaling is gewoon weg. Betalingsverkeer kunnen we niet doen. Maar ook die waarschuwingen voor orkanen, et cetera, et cetera. Dus ook voor Nederland is het van belang dat zij hier zich tegen wapent. Eigenlijk als een soort infrastructuur, zoals je die ook hebt voor je gas en je licht en je elektra. Dus dat die infrastructuur, die is nu neergezet. Dus vanuit die optiek kan ik zeggen van, nou, Nederland heeft zeker visie en ambitie. Als je kijkt naar hoe de landen om ons heen zich nu op de ruimtevaart storten, zou ik bijna willen zeggen, dan denk ik van ja, daar kunnen wij ook nog wel een paar stapjes doen. Je ziet een opwaartse trend als het gaat om een integrale ruimtevaartstrategie en het nationaal budget wat erbij hoort. Maar ik denk wel dat we daar nog veel meer profijt van zouden kunnen halen. Wat we nu nog misschien niet voldoende doen.
En dat betekent ook bijvoorbeeld meer geld naar de sector?
Ja, absoluut. Ja.
Dat zou gek zijn als je nu nee zou zeggen natuurlijk.
Dat zou heel raar zijn. Ja. Ja, nee, maar ook omdat het dus een economische relevantie heeft. Want het geld wat je erin stopt, krijg je dus keer 5 terug. Wat ja.
Hoe zou je dat slim kunnen regelen? Moeten wij als burgers dan mee gaan betalen aan de techniek bijvoorbeeld?
Nou, dat is misschien ook weer een blik in de toekomst. Hè? Ik ben heel benieuwd hoe dat model er over een jaar 15, 20 uitziet. Wat ik me zo zou kunnen voorstellen inderdaad, is dat je het een beetje hetzelfde doet als de belasting op je auto. Voor de wegen, onderhoud, et cetera. Of voor inderdaad je gas, water, lichtrekening. Wij betalen nu per maand ook een soort belasting. Nou ja, dat zou je ook natuurlijk voor de toepassingen van ruimtevaart kunnen doen.
Ja, en dan betaal ik een belasting op, wat bijvoorbeeld?
Waar betaal je belasting op? Uiteindelijk voor het gebruik van de infrastructuur.
Ja, ja, ja. Ja, ik zit dan toch na te denken. Want ik betaal nu natuurlijk al bijvoorbeeld voor stroom. Hè, als we daar betaal ik dan zelf voor. Maar satellieten worden natuurlijk al betaald in zekere zin. Of gebruikt door bedrijven die ik weer betaal voor mijn navigatie. Dus dan betaal ik dubbel, toch?
Nee, dan zou het natuurlijk wel een plaats van zijn. Hè? Dus nu natuurlijk betaalt de overheid ook een deel in vorm van investeringen aan de industrie om die ontwikkelingen door te maken.
Ja.
Alleen als je kijkt naar het aandeel en hoe dat betaalmodel dan uitziet, daar ben ik dan benieuwd naar over die paar jaar.
Ja, dus dat het dan is het misschien zo van algemeen nut dat het geïnstitutionaliseerd is in zekere zin.
Ja, want vaak zie je nu dat ook in de politiek mensen nog steeds de ruimtevaart als een jongensdroom zien.
Mm-hmm.
Wat je eigenlijk ook al aangaf. Maar het is zo relevant voor ons in ons dagelijkse leven. Naast die strategische waarden en maatschappelijk belang.
Ja. Dat jongensboek staat misschien soms wel een nuchtere visie op jullie sector in de weg?
Soms kan het voelen alsof je elke keer het weer even moet uitleggen eerst om het in perspectief te plaatsen.
Ja. Ja. We zijn niet allemaal André Kuipers, we zijn niet allemaal onderweg naar Mars. Nee, we zijn met concrete dingen bezig die het leven hier op aarde beïnvloeden.
Yes. Ja, mooi gezegd. Ja.
Nou, dan mag je onthouden van me, hoor.
Dankjewel. Ik schrijf hem even op.
Is goed. Nou ja, nee, want eerst de kettingvraag. Morgen is hier dus André Kuipers te gast. En die mag je een vraag stellen. Wat zou dat zijn?
Ja, André Kuipers. Natuurlijk allereerst in de eerste plaats een held. Hè? Een van de uitverkorenen die de aarde op zo'n afstand heeft mogen bekijken. En wat hij daar zag vanuit het observatorium is natuurlijk een prachtige beelden. Maar daarnaast ook een kwetsbare aarde. En wat ik aan hem zou willen vragen is, stel André, je mag een dag in het torentje zitten in Den Haag met een uitkijk over het land. Wat zou je dan doen?
We gaan het hem voorleggen. En nog even naar de realiteit van nu. Want dat was nieuws van vanochtend. Dat in tegenstelling tot die succesvolle lancering van SpaceX is een Europese ruimteraket enkele minuten na het opstijgen is die mislukt. De beide satellieten aan boord zijn verloren. Wordt gemeld, dat was de Vega Light Launcher. Klinkt ook een beetje als een lunch ingrediënt. De eerste Spaanse satelliet zou in de baan rond de aarde moeten gebracht worden. Kreeg 8 minuten na de lancering met een mankement te maken.
Ja,
is dat een van jullie?
De Vega-familie is het kleine zusje eigenlijk van de Ariane-raket. Dus dat is inderdaad een Europese raket. Die onder leiding van Avio, Italiaanse partner, ontwikkeld wordt en gelanceerd wordt. Wij leveren daar een structuurdeel voor. onder een raket. Dus een interstage, separatieraket. Wat ik lees is dat het inderdaad na een minuut of 8 gebeurd is. Dus dan zit je al vrij ver van de aarde vandaan. Maar het is natuurlijk heel spijtig om te horen dat ook daarmee de satellieten dus verloren zijn. Want op een van die twee satellieten zaten ook onze zonnepanelen.
Ja, zo gaat het dan. En is dat dan, ja, hoe moet ik dat? Is dat een bedrijfsrisico? Dit kan gewoon af en toe gebeuren? Of is dit een groot drama als zoiets misgaat?
Nou, allebei een beetje eigenlijk. Natuurlijk is het een bedrijfsrisico. Je kan je er ook tegen verzekeren. Of in ieder geval, je houdt er rekening mee. Dit was uit mijn hoofd de 17e lancering. Dus het is ook heel vaak heel goed gegaan. En het is natuurlijk vervelend als het een keer fout gaat. Mm-hmm. Want je hebt een betrouwbaarheidstrack record opgebouwd.
Maar misschien hebben we van Elon Musk geleerd, van die fouten leer je.
Nou, we gaan sowieso leren van die fouten. Alleen er moet wel eerst nu een uitgebreid onderzoek starten. En dat kan natuurlijk wel haar effecten hebben op ook de industrie. Want je gaat niet doorbouwen nu en doorlanceren als je niet weet wat de oorzaak is. Want je wil voorkomen dat bij de volgende lancering het weer fout gaat.
Ja,
dus dat zal even duren.
Ja, dat is dan een onderzoek dat wordt dan gestart. En dan voordat daar de antwoorden op zijn, zijn we weer een paar maanden verder.
Ja, weken tot maanden. Ja, het hangt er een beetje vanaf. De Vega is een relatief kleine raket. Dus met een beetje geluk weten we dat in een paar weken.
Ja. Ja. Nou, we gaan ook dat volgen. Net zoals alles rondom de ruimtevaart die deze week ter tafel komt in BNR's Big Five. Dank voor de komst, Maarten Schippers. Deze aflevering van de Big Five is natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen dus hier André Kuipers. Een uur lang over zijn visie op de ruimtevaart. En nu op deze zender Thomas van Groningen met Ask Me Anything over de weg uit deze corona-ellende. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.